Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag weer naar de Efezebrief. In de brief aan de Efeziërs, daar lezen we van twee gebeden van de apostel Paulus. Die twee gebeden, die hebben alles met elkaar te maken. Ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend. Ze staan in de context van deze hele brief. Maar ze zijn niet zo bij het lezen op eerste gezicht erg makkelijk te vatten. Ik stel voor dat we vandaag in elk van deze twee gebeden eerst lezen met elkaar. Ik wilde, dat was mijn oorspronkelijke plan, om ze gelijk maar met elkaar te vergelijken. Van waar zitten dan die overeenkomsten en wat is de betekenis van deze brieven, van deze gebeden. Maar ik denk dat het goed is dat we eerst gaan kijken naar de inhoud, de structuur van het gebed, wat zegt Paulus hier nou precies in dat gebed, en dat tweede gebed, en dat we daarna, en dat zal waarschijnlijk een volgende keer worden, want anders wordt het wel, denk ik, erg veel, en moet ik wel een groot beroep doen op jullie geduld, dat we de volgende keer de twee met elkaar vergelijken. En misschien is het goed, en daar denk ik nu pas aan, om die gebeden dan ook in een beetje meer structuur op papier te hebben, zodat je het wat makkelijker kan volgen. De twee gebeden waar ik het over heb, de eerste daarvan staat in Efeze 1. Het begint in vers 15. En het tweede gebed, dat staat in Efeze 3. En dat begint in vers 14. En eigenlijk moet ik zeggen, het begint in vers 1. Alleen, daar zie je Paulus beginnen. Ik vertel het straks nog wel een keer. Daar zie je Paulus beginnen. Maar dan breekt hij het opeens af. En dan komt er een heel lang stuk. Dat je tussen haakjes zet. Heel belangrijk stuk overigens. En dan begint hij in vers 14 opnieuw. Nou, laten we ze eerst gewoon rustig met elkaar lezen. En dan ga ik eerst iets zeggen over de context van de gebeden, te staan in de context van de leer van de Efezebrief. Daarna gaan we het kijken naar de inhoud van de gebeden. En daarna gaan we ze dus met elkaar vergelijken. Maar geen zorgen, dit gaat niet allemaal vandaag gebeuren. Ik bedoel, dat wordt echt te veel. Efeze 1 vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd boven alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de volheid van hem die alles in allen volmaakt. En u, die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en we waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus, opdat hij in de toekomende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En je merkt, al bij het lezen, Paulus, zijn gebed, het heeft eigenlijk niet eens een duidelijk einde. En hij begint op een gegeven moment, gaat die dingen toelichten. Je ziet nergens het woordje amen of nu is het gebed afgelopen. Maar het gebed gaat over in een toelichting op de dingen die hij zelf zegt. Dat was het eerste gebed. En dat andere gebed, dat begint, tenminste dat laat ik dan nu even beginnen in vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, dat Christus door het geloof in uw harten woont en u in liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte en de diepte en de hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u volgemaakt zou worden tot heel al de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. En dat 20e vers, nou hou dat maar goed in gedachten, want ook als we dan in de volgende studie een heleboel wonderlijke dingen met elkaar overdenken, dan misschien vind je het al lastig worden en denk van, waar gaat het over? Nou, zelfs die dingen die we bijna met ons verstand niet kunnen vatten, dan weten we dat we een God hebben die machtig is om te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. En dat geldt ook voor wat alles Paulus bad en dacht. Wat God doet, gaat nog ver, ver daarbovenuit. Ook boven deze gebeden van Paulus. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. En die gemeente is dus gedefinieerd als de volheid van hem die alles in allen volmaakt. Nou, deze twee gebeden die staan natuurlijk in een context. Het is niet dat Paulus dat zomaar op een willekeurig moment deze dingen neerschrijft. Efeze 1, dat eerste hoofdstuk, ja, dat is wat mij betreft de kern van waar het in die brief over gaat. Dat ga ik niet helemaal lezen, maar natuurlijk het gaat over verlossing, maar de verkiezing waar Paulus het daarover heeft, ja, de verkiezing voor de grondlegging der wereld in vers 4, dat is een verkiezing tot een taak, tot een opdracht, tot een roeping. En dat is een roeping uit genade, ja, dat zie je in vers 7, de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft. Hij is daar buitengewoon overvloedig mee geweest, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, voorzichtigheid. Hij heeft, zegt tegen die Efeziërs, hij heeft ons overstelpt met genade, met wijsheid, voorzichtigheid, bedachtzaamheid. Toen hij overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis, de verborgenheid van zijn wil bekend maakte. Dus het gaat hier over een verborgenheid, een geheimenis. Dat is een geheimenis wat Paulus voorheen nooit eerder heeft kunnen bekendmaken, omdat het gewoon niet bekend was. Dus Paulus die schrijft hier in deze Efezebrief over dat geheimenis. En dat hij heeft bekendgemaakt. En wat is dat dan? Vers 10. Wat is nou die roeping die bij die gemeente hoort? Het bekendmaken van zijn wil. Nou, Frans, je had het net over polarisatie inderdaad in onze samenleving. Die polarisatie die vind je ook in de schrift regelmatig terug. En dan niet de dingen die jij noemde. Maar de grootste polarisatie die je denk ik in de schrift terugvindt. Dat is niet Israël en de heidenen bijvoorbeeld. Nee, dat zijn de dingen die in de hemel zijn. En de dingen die op de aarde zijn. Dat is een sleutelgedachte in het geheimnis. Dat er een enorme scheiding tussen de dingen die in de hemel zijn en de dingen die op de aarde zijn. Daar is een scheiding tussen. En in het bekendmaken van de geheimenis van zijn wil, vers 9, dat lees je dan in vers 10, om in de bedeling van de volheid van de tijden alle dingen wederom in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Dat is de bediening van verzoening. En dan dus niet verzoening in de zin van verlossing of vrijspraak van schulden. Nee, verzoening, het is het wederom één maken. Dat was gescheiden is, bijeenbrengen in Christus, in grote liefde. En dan gaat Paulus er verder. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, om naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt overeenkomstig zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die alle eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Waarom maakt God ons dat geheimenis bekend? Waarom heeft hij tegen die Efeziërs gezegd: ik heb jullie die genade gegeven. Ik heb jullie deze dingen bekend gemaakt. Nou, omdat de gemeente, het lichaam, ik zeg het nog een keer, wat is de definitie van de gemeente? Het is de volheid van hem die alles in allen volmaakt. Dat is ook een sleutelzinnetje in het geheimenis. Omdat die volheid, die gemeente, daarbij wordt ingeschakeld in die dienst van verzoening. Om te komen tot, en die zin die heb ik vandaag ook al gehoord, God alles en in allen. Dat grote einddoel waar God op aanwerkt. Het doel van het voornemen van de eeuwen. Nou, als Paulus deze inleiding heeft gedaan, geschreven in zijn Efezebrief, dan lees je het eerste gebed. En dat eerste zinnetje, daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, is op zich al een opmerkelijke zin, want je zou zeggen, ja, Paulus, die kende die Efeziërs toch? Die was daar geweest, hij heeft ook zelf het evangelie gebracht, gedurende de tijd van de handelingen. Waarom zou hij nou schrijven, ja, ik heb gehoord van jullie geloof? Waarom zou hij dat zeggen? Nou, ik denk dat het is, omdat ten eerste Paulus in de gevangenis zat, dat die openbaring van het geheimenis bij de Efeziërs is terechtgekomen door zijn mededienstknechten, die hij vanuit die gevangenis onderwees, die zijn de gemeentes doorgetrokken en ook bij Efeze terechtgekomen. En de Efeziërs hebben die boodschap van de geheimenis ontvangen. En geloofd. En zich erin verheugd. En die mededienstknechten die zijn weer teruggekomen bij Paulus in de gevangenis. En die hebben hem verteld over dat geloof van de Efeziërs. Ik denk dat het zo gegaan is. Het is de enige logische verklaring voor dat vers. Wat mij betreft. Ik kan dat natuurlijk niet zwart op wit zeggen. Zo is het. Maar ik vermoed dat dit ongeveer geweest is hoe het gegaan is. Dus Paulus die was dankbaar dat ze die boodschap van dat geheimenis, dus het wederom eenmaken van alle dingen bij de in de hemel, de dingen die in de hemel zijn en de dingen die op de aarde zijn, in Christus, dat is het geheimenis, dat ze die hebben geloofd en daaruit willen leven. En dan hoort daar ook bij de liefde voor alle heiligen. Ja, ook daar had Paulus van gehoord. Dat overstelpte Paulus met dankbaarheid. Zijn hart was ongelooflijk vol van dankbaarheid. Ja, ik houd niet op voor u te danken. Als ik in mijn gebeden aan u denk. Nou, en dan krijgen we eigenlijk pas de inhoud van het gebed. Wat bad Paulus als hij aan de Efeziërs dacht? Nou, het eerste gedeelte, dat hoort helemaal bij elkaar, dat is vers 17 tot en met het eerste stukje van vers 18. Dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, verlichte ogen van uw verstand. Ja, dat is wat Paulus graag wilde. Dat ze zouden, nou, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, hen zou geven geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van hem, verlichte ogen van uw verstand. Moet ik even wat dingen bijzetten. De geest van wijsheid en openbaring, dat is niet de Heilige Geest. Dat is dat wat de Heilige Geest ons schenkt. Ja, een geest om vanuit te leven. Een levensgeest. En in dit geval ook een geest van wijsheid en van openbaring. Zoals God aan Adam geest gaf, waardoor hij werd tot een levende ziel, zo geeft God ons deze geest om ons vanuit de doodstaat van ons leven, oorspronkelijke leven, een nieuw leven in hem te geven. Dat is geest. Vergelijk het maar met de levensgeest die Adam kreeg. Het was ook niet de Heilige Geest. Nee, het is die geest van Christus die ons doet leven en die ons doet verstaan, die ons doet begrijpen. Al eerder een studie over gehad, de geest van wijsheid, van kennis en van inzicht. Dus ook hier van toepassing. Het is een geest van wijsheid en van openbaring. En dan staat er in het kennen van hem. In zijn kennis. Is eigenlijk het woord of in de kennis van hem. En dan kun je dat op twee manieren lezen. En er is een subtiel verschil. Maar ik denk dat het niet al te onbelangrijk is om dat verschil te zien en te begrijpen wat Paulus hier bedoelt. Zijn kennis, dat kan betekenen van dat we hem gaan leren kennen. Ja, dat is die geest van wijsheid en openbaring. In het kennen van hem. Dat we gaan weten wie hij is. Maar ik denk, dat is net eventjes de andere kant van de medaille, dat het hier gaat over een geest van wijsheid en openbaring.
in zijn kennis. De kennis die hij heeft. Ja, precies. Ja, maar zelfs in de staatsvertaling, inderdaad, in zijn kennis. Dan kun je ook zeggen van ja, dat gaat over om hem te kennen. Zo wordt het meestal ook verklaard. Nee, waar Paulus hier om bidt, en ja, ik durf bijna niet uit te spreken, maar volgens mij gaat het inderdaad hierover. Dat wij de kennis krijgen die Christus heeft. Nu op dit moment. Ja, daar hebben we inderdaad wel een geest van openbaring voor nodig. Om dus dezelfde kennis te kunnen krijgen als die Christus nu op ditzelfde moment heeft in zijn rechterhand, in de rechterhand van de Vader. Probeer hem even tot je door te laten dringen. Dat dit het is waar Paulus over om bidt. En dan dat dan ook niet zo heel erg gek is dat dit een tamelijk ingewikkeld gebed is. En ook wordt. Wat Paulus allemaal hier probeert duidelijk te maken. Het heeft natuurlijk wel allebei met elkaar te maken. Het kennen van hem of zijn kennis te hebben. Wat bedoel ik daarmee? Nou, even op het menselijke vlak. Als je iemand heel erg goed wil leren kennen, dan is niet alleen die oorspronkelijke klik die er is. Bijvoorbeeld je man of je vrouw, een vader en een zoon of twee broeders of twee zusters. Ja, gewoon waar een soort van ja, op eerste gezicht. Ja, je past een beetje bij elkaar. Je voelt gelijk een band. Je voelt gelijk een bepaalde klik. Maar dat betekent niet dat je elkaar dan al kent. Ja, dan is er een soort van aantrekking tussen elkaar. Maar dat geeft nog niet het kennen. Om elkaar echt te leren kennen. En met kennen bedoel ik van, je hoeft de persoon maar aan te kijken om te weten wat hij op dat moment denkt. Als je over een bepaald onderwerp hebt. Dat je begrijpt hoe die ander in het leven staat. Dat je bijna geen woorden nodig hebt om je aan elkaar duidelijk te maken, om je elkaar uit te spreken. Of als je in een groot gezelschap bent en de een zit aan de andere kant van de zaal, aan de andere kant, en je hoort al allerlei dingen om je heen, en je hoeft maar naar elkaar te kijken, en je weet van, oh wacht, ik ben niet alleen. Die ander die denkt exact hetzelfde als wat ik nu denk. Ik denk dat we allemaal, tenminste ik hoop eigenlijk allemaal dat we die ervaring wel kennen. En dat je van die mensen hebt die, die dat gevoel met je kunnen delen. Nou, die kennis, dat kennen, dat bedoel ik eigenlijk hier bij Christus. Dat wij precies hetzelfde denken en weten als wat Christus op dit moment denkt. En Paulus die zegt het in een andere brief, de Filippense brief, zegt hij eigenlijk iets dergelijks. Misschien heb je daar net al aan gedacht toen ik dit noemde. Dan heb ik het natuurlijk over Filippense 2. Dit denken, dit gemoed, zij in u. Laat dit gemoed in u zijn. Hetgeen ook in Christus Jezus was. En dan krijg je die stappen van zijn vernedering. En dan eindigt hij in de verhoging. Ja, Filippenzen 2 vers 5. Dit gevoelen, dit gedenken, dit gemoed. Laat dat ook in u zijn. Wat in Christus Jezus was. Bij deze geest van wijsheid en openbaring horen dan ook verlichte ogen van uw hart. Er staat verstand, maar in de vertalingen. Maar het Griekse woord is hier het hart. De zetel van ons denken. Van ons verstaan, van ons begrijpen en van onze kennis. Dus dat is hetgeen waar Paulus om bidt. De geest van wijsheid en openbaring. In zijn kennis. Nou, je begrijpt, hoop ik nu een klein beetje wat ik denk dat Paulus daarmee bedoelt. En verlichte ogen van uw hart. Ogen die verlicht zijn geworden. Ja, door diezelfde geest natuurlijk. Waarin je de duisternis, de nacht, op een hele andere manier kunt benaderen en kunt bezien. Want je ogen zijn verlicht. Het is altijd licht. Want je denkt zoals Christus denkt. Dat is dat eerste deel van het gebed van Paulus. En dat heeft een doel. En dat doel dat is dan drieledig. Ja, dus dit is de inhoud van het gebed. Van dat je die geest mag ontvangen. Dat God je die geest geeft. Van openbaring en wijzigen in zijn kennis. Wijzigen en openbaring in zijn kennis. Verlicht de ogen van het verstand. Ja, dat je mag zien zoals Christus kijkt. En dan ten eerste, om te weten, dat vloeit dus voort uit dat hebben van die geest, dat ontvangen van die geest, om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Dat is nummer 1. Dat we weten wat de hoop van zijn roeping is. En die hoop, dat ziet natuurlijk op iets toekomstigs. Maar wel iets wat vast en zeker is. En van zijn roeping, de roeping van hem, waarom je geroepen bent. Ik ga ervan uit dat is die roeping die we hebben gekregen om te verkondigen, om te geloven, om te belijden. Dat eens, aan het eind, God zal zijn alles en in allen. Dat is eens in de toekomst voor allen wie je treft. En nu getuigen we als gemeente de volheid van hem die alles en allen volmaakt. Getuigen daarvan. Dat is de hoop van zijn roeping. Buitengewoon voorrecht. En waar ook een buitengewoon hoeveelheid genade voor nodig is. Om het te mogen zien. Maar dat we als het ware die hele verre toekomst door het geloof naar ons toe te halen. Dat is wat geloof altijd doet. Ziet een heerlijke toekomst en die haalt het naar je toe alsof het al in het heden is. En dan leef je nog in het heden, maar tegelijkertijd heb je al de zegeningen van die toekomst. Dat is wat geloof altijd doet. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Ten tweede, wat dus voortkomt uit dat ontvangen van die geest van wijs en openbaring in zijn kennis, de rijkdom van zijn heerlijkheid. De rijkdom van zijn heerlijkheid. Wat voor heerlijkheid? Van zijn erfenis in de heilige plaatsen. Zo lees ik dat. En ik denk dat ik daar een goede reden voor heb om in de heiligen, om dat niet als de mensen te zijn, lezen, maar de heilige plaatsen. Het hemelse heiligdom, het heilige der heiligen in de hemelen. Ik geef toe dat ik dat uit moet leggen en toe moet lichten. Dat doe ik nu even niet. Ik beloof dat ik daar ook in een andere preek nog een keertje op terugkom. Dat die erfenis in de heiligen, dat is Gods erfenis in het heiligdom. En dat daar is de rijkdom van de heerlijkheid die we mogen zien. Dat is de plek waar Christus nu is. In dat heiligdom. In de rechterhand van de Vader. En die kijkt om zich heen. En die ziet daar letterlijk al die heerlijkheid. De rijkdom van zijn heerlijkheid. En wij. En dan Paulus bidt daarvoor. Paulus bidt opdat wij mogen hebben. Die geest van die kennis van Christus. Kijken met hem mee. In het geloof. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Van zijn erfenis in de heilige plaatsen. Dus in het allerheiligste. En ten derde. Nou wordt het misschien wel het alleringewikkeldste ook. Wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons. Die geloven. Overeenkomstig de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ja, dus dat is nummer 3. En ik hoop dat je de structuur van het gebed nu een klein beetje vasthoudt. Dus God, of Paulus die bidt tot God, dat hij geeft de geest van wijsheid, openbaring in zijn kennis. En dat gaat dan gepaard met verlichte ogen van het verstand, van het hart. En dan het doel daarvan, dat zijn dan die drie dingen. De hoop van zijn roeping, de rijkdom van zijn heerlijkheid, van zijn erfenis in de heiligen. En de alles overtreffende grootheid van zijn kracht, die aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de dood opgewekt en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Eigenlijk is hier het gebed ten einde. Dat is waar Paulus om bidt en met welk doel hij daarom bidt. Alleen Paulus die ziet wel dat hier enige toelichting nodig is. Zeker over dat laatste vers. En nou, ik weet niet of je gewend bent om in je Bijbel te schrijven, maar ik denk dat het wel verstandig is om nu even haakjes te gaan zetten. En het eerste haakje openen, dat moet je dan doen bij vers 21. En haakje sluiten, vers 23. Ja, daar komt een toelichting over die hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als een hoofd boven alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is en de volheid van hem die alles in alle volmaakt. Haakje sluiten. En nou is er iets wat vertalingen helaas... ja, niet fout maken, maar wel laten zien dat ze de structuur niet zo heel erg doorhebben. De HC die begint met ook u, en ik geloof de Statenvertaling met en u, heeft hij met hem levend gemaakt. En dat al die woorden die in het cursief staan, die zijn gewoon helemaal niet nodig. Die mag je weglaten. Er staat in het Grieks en u. En dan gaan we weer haakje openen. En dan streep je alles weg wat erachter staat. En u, heeft hij met hem levend gemaakt, alles wat cursief staat. En u, en dan haak je openen. Ja, die u die wordt dan omschreven, die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En haak je sluiten aan het eind van vers 3. Dat betekent dat Efeze 2, dat is in de hoofdzin eigenlijk maar een heel klein stukje. Alleen maar de woordjes en u. Maar waar slaan nou die woordjes en u over? Nou, als je die haakjes nu goed hebt gezet, dan kun je en dat is ook waar het gaat om de grammatica van de Griekse tekst, is het gewoon het meest logische. Paulus heeft het over die alles overtreffende grootheid van zijn kracht, dus dat derde gebed, wat een enorme kracht er is aan ons die geloven. En die kracht die heeft hij gewerkt in Christus Jezus. Als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En heeft gezet in zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Dat gaat over Christus. Als hij hem, hij heeft die kracht gewerkt in Christus Jezus. Hij heeft hem uit de doden opgewekt. Dus in de mysterie of in de verborgenheid van dat graf. Heeft God een enorme kracht. En je kunt je voorstellen wat een ongelofelijke kracht dat moet zijn geweest. Die het verderf is tegengegaan en die van een dode weer levende heeft gemaakt. Maar dat niet alleen. Het is een een alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Hij heeft hem niet alleen uit de doden opgewekt. Nee, hij heeft hem gezet in hemelse gewesten. Dus in het heiligdom. Dat is die alles overtreffende kracht van God. Dus als hij hem, de kracht die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. En dan laten we even alles weg wat tussen haakjes staat. En u. Wat en u? Nou, hij heeft hem uit de doden opgewekt en gezet in de hemelse gewesten. En u. Dat is wat er staat. En Paulus die begrijpt wel dat dat misschien wat dubieus is, maar hij legt dat nog een keer expliciet uit in de versen 4 en verder. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus, levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden, en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. In Christus Jezus. Het gaat hier om die enorme eenheid van de gelovigen in Christus Jezus. God werkte een machtige kracht in de Christus toen hij dood was. En toen hij hem levend heeft gemaakt. En toen hij hem heeft gezet in hemelse gewesten. In Christus. In de overhemelen. En Paulus zegt nu in dit gebed. En hij vraagt expliciet om een geest van openbaring. Van wijsheid en openbaring in zijn kennis. Om dat te mogen vatten. Om die eenheid met Christus te mogen vatten. In hem is ons hetzelfde gebeurd. En dat hoort natuurlijk ook bij het kennen van Christus. Als de Heer op dit moment terugkijkt naar zijn ellendig leven onder Israël, zijn ongelofelijke lijden aan het kruis, we hebben er geen weet van, een totale verlatenheid van God, hoe hij is gestorven, hoe hij is begraven, dat weet hij. Hij heeft die kennis, hij heeft het zelf ondergaan. Hoe die kracht in hem werkte, waardoor hij levend werd. Hoe die kracht in hem werkte, waardoor God hem in de rechterhand van de Vader zette. De Heer kan daaraan denken op dit moment. Hij ziet dat en hij kijkt om zich heen en hij ziet de rijkdom van de heerlijkheid in het heiligdom. En Paulus die zegt, die bidt in het gebed, ik zou zo graag willen, Efeziërs, dat jullie op exact dezelfde manier hiernaar kijken, zoals hij dat doet. Dat is die formidabele eenheid tussen Christus en de gemeente. Ik zal gaan stoppen, twee dingetjes. Die dingetjes die tussen haakjes staan. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als een hoofd boven alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen volmaakt. Dat is het deel geworden van hen die in Christus zijn. En die van dood levend gemaakt zijn geworden en zijn gezeten in de hemelse gewesten. Wat een ongelofelijke rijkdom. En dat gaan we begrijpen doordat Christus, doordat God ons die geest geeft. Dat andere stukje waarvan ik vroeg of je er tussen haakjes wilde zetten, daar gaat het ook over een geest. Dus een hele andere geest. Wat een inkt zwarte duisternis als je in die geest hebt geleefd. En dat hadden die Efeziërs. U die dood was in overtredingen en zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, van deze aion. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder, de overste van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En we waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Zie je die twee, die parentheses, zo heet dat in de stijlfiguur, twee dingen die tussen haakjes staan. Ja, dat waar je vandaan komt, de geest van de aanvoerder van de macht in de lucht, de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, en een totaal andere geest waarom Paulus bidt dat hij ons die geeft en die ons groter maakt, meer en meer onderwijst in die kennis van Christus. En dan leven we niet overeenkomstig deze eeuw, dan leven we overeenkomstig de rijkdom van de heerlijkheid van het heiligdom, van de hemelse gewesten. Dat is met opzet dat Paulus hier doet, deze twee tegenstellingen. De rijkdom van de heerlijkheid en de diepe duisternis van de natuurlijke staat van de heidenen. Nou, ik zei twee dingetjes, komt er nog één. En dat is dat volgende gebed. Efeze 3 vers 14. Dus zie je dat hij zegt, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat lijkt een heel vanzelfsprekend zinnetje. Ja, als je bidt, dan ga je op je knieën. En dan dan doe je je gebed. Toch denk ik dat er een iets diepere betekenis in deze woorden zit. En dat gebed zullen we de volgende keer naar kijken en dat dan vergelijken met het gebed wat we nu hebben overdacht. Paulus zegt, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Het buigen van de knieën. Dat is helemaal niet zo'n hele vanzelfsprekende uitdrukking in de Bijbel. Waar kom je dat buigen van de knieën tegen? Nou, in datzelfde gedeelte als wat ik net al noemde in Filippenzen 2, vanaf vers 5. En feitelijk zie je in Filippenzen 2, zie je daar ook dat doel van het geheimenis. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Het kennen van Christus. Filippenzen 2 vers 5. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En die de genaamd als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. Is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken, boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Deze laatste twee versen, opdat hij de naam van Jezus zich zal buigen aan alle knie. Dat is dat wonderlijke einde. Efeze 1 vers 10, opdat wederom alle dingen tot één vergaderd zouden zijn. Het buigen van de knie. Van alle knie. Dat hoort bij dat grote einde. Wanneer allen zullen buigen voor God. En nou denk ik dat als Paulus zegt. En ik buig mijn knieën voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat hij zich als het ware in gedachten transporteert naar dat grote einde. En dat hij als het ware het voordeel geeft. Kijk, zo zal het zijn in het grote einddoel. Met gebogen knieën voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die zoveel genade heeft gegeven, heeft bewerkstelligd. En ik kan me helemaal voorstellen, en ik neem het je niet eens kwalijk als je zegt van nou Hans, ik heb er helemaal niks van begrepen vandaag. Dan ga ik het gewoon ooit nog eens een keer uitgebreid vertellen. Ik hoop dat je er al is maar een heel klein beetje iets van hebt begrepen, want het is echt alles overtreffend. Maar als ik dit zeg, dan ben ik er voor 200% van overtuigd dat het maar een heel klein beetje is. Want Paulus zegt, want God in dat laatste gebed hem nu bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Ja, ik denk een heleboel, dat is misschien wel eens opgevallen. Mijn leven is eigenlijk vaak alleen maar denken, soms tot mijn eigen verdriet. Maar inderdaad, boven bidden en denken, nou, God gaat er ver bovenuit. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. En nu weten we wat, ook wat die kracht is. Nou, het wist je misschien al, maar die kracht waarmee God Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet heeft in de hemelse gewesten. Een kracht die werkzaam is in ons die geloven. Amen. Frans, jij wilde... Wat zei je?
Ik mag ook een gebed, maar daar heb ik nog niets aan het
denken. Oké, is goed. Heer, te bidden zoals Paulus, dat is mij niet gegeven. Maar we danken u dat we de gebeden van Paulus zo met elkaar mogen overdenken. De inhoud ervan mogen proberen te vatten. En we bidden u, Heer, wilt u ons die geest geven. Die geest van wijsheid en kennis in hem, zijn kennis. Verlichte ogen van ons hart. Opdat we die hoop van die roeping mogen verstaan. Die heerlijkheid van de rijkdom van de heerlijkheid van uw erfenis in de heilige plaatsen. Heer, in dat we leven in het besef van de kracht. De kracht van uw evangelie. Heer, dat het niet zomaar woordjes zijn. Dat het niet preken zijn. Heer, maar dat we leven in de machtige kracht van het kruis, de opstanding en de hemelvaart. En de blijde verwachting van alle dingen die nog komen gaan. Van onze Heer Jezus Christus. Geloofd en geprezen in uw grote en heerlijke naam. Geef Heer dat we zo in dit uur dan met elkaar ook even alle dingen mogen vergeten die ons kunnen dwarszitten. Al die tijdelijke zaken die keer op keer weer terugkomen. Die ons kunnen afhouden van onze studie. Ons afhouden van onze gebeden. Ons afhouden van u. Maar Heer, geef dat we ook in die dingen alles aan uw voeten neerleggen. En dat we in alles mogen leven vanuit de kracht van de opstanding van Christus. We danken u voor de enorme rijkdom van uw evangelie, waarvan we nog niet de helft hebben begrepen. Heer, maar we bidden dan ook om een geest die ons onderwijst en die ons meer en meer laat zien van deze heerlijkheid. We danken en prijzen uw grote naam in hem die het alles voor ons heeft overgehad. Christus Jezus, onze Heer. Amen.